nemen. Het is heerlijk om hier terug te zijn. Het is heerlijk gewoon om in het volk, bij het volk van God te zijn, waar ik gewoon vrij kan zijn. Ik ben niet in een gereformeerde kerk, ik ben niet in een baptistenkerk. Ik ben in een volle evangeliegemeente waar men gelooft in de Heilige Geest. Nou, de eerste dag dat we hier aankwamen was de Le 14 juillet, de 14e juli. En dat was ook het drama van Nice. De volgende dag was het drama van Turkije. Daarna is het aan één stuk doorgebleven. En natuurlijk weten we dat de wereld in brand staat. Dus ik heb een boodschap voor Nederland, vanuit mijn hart, van de Heer. Dat zal hier en daar weer wat verschillen. Maar ik begin u te lezen uit Johannes 15, vers 16 en 17. Want ik geloof dat de wereld brandt. De vijand doet er alles aan om zijn leger te trainen. Sommige mensen zeggen, ja, maar het zijn allemaal gestoorde mensen die dan doen wat ze doen, moorden. En dat is ook zo, het zijn gestoorde mensen. Maar gestoorde mensen zijn goed in de hand van de vijand, want hij is de vader van de leugen en de moordenaar van de beginnen. Dus hij is de initiator van deze gestoorde mensen. En verder is er een geest over deze wereld aan het gaan, gelijk in de tijd van Hitler. Want het bestaat niet dat een heel Duits volk achter één vent aanloopt. Dat is een geest. En nou zien we een soort herhaling ergens anders gebeuren. Ik ken Hitler beter dan die ander, dus ik beperk me maar even tot die persoon. En die geest die zal veranderd moeten worden. En dan kunnen we leidzaam zeggen, ja, dat moet allemaal gebeuren. En dan komt Jezus terug. Nou, ik lees u deze tekst. Niet gij hebt mij, zegt Jezus, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Dit gebied ik u, dat gij elkander lief hebt. Ik heb u aangewezen, staat er in mijn Nederlandse Bijbel, in het Engels staat ordained. Nou, ordeen gaat net een stapje verder. Als ik ordeen ben, op 7 september 1975 werd ik ordeend als voorganger van een Pinkstergemeente in Utrecht. En daar krijg je een machtiging, je krijgt een mandaat, je krijgt een autoriteitsbewijs. En God zegt, jullie hebben niet mij, maar ik heb jullie uitgekozen en ik heb jullie het mandaat, ik heb jullie de autoriteit gegeven, opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en vrucht zou blijven. Nou, onze vrucht is een vrucht van leven. Bent u dat met me eens? De vijand brengt dood, wij brengen leven. Maar dan moeten we wel bewust zijn dat wij ook die levensbrengers zijn. Halleluja. Dus ik ga jullie eerst opbouwen. En dit is al een tekst die vele malen ook hier de revue gepasseerd is, ook door mij. Kom met mij mee naar Galaten 3, vers 13. Ik zei al, ik vind het heerlijk dat ik hier ben in een gemeente waar ik vrijelijk over de Heilige Geest als persoon mag spreken. Want dat kan niet overal. Iedereen gelooft wel in de Heilige Geest als de inspirator van prediking van de Bijbel. Maar hij is een persoon. En dit staat er. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Natuurlijk, je bent veroordeeld. Dat is een vloek. En hij is veroordeeld, opdat wij niet veroordeeld zouden worden. Halleluja, we hebben ervan gezongen. En we zijn er ons van bewust. Maar het heeft ook nog een vervolg. Het is niet alleen een status wat we hebben. We zijn kinderen van God. Maar het heeft ook een plicht. Zo is de zegen van Abraham tot de volkeren gekomen in Christus Jezus, opdat wij de belofte van de Heilige Geest des Geestes ontvangen zouden door het geloof. Wij geloven dat we de Heilige Geest hebben. Ik heb de Heilige Geest. U ook? Zeg het. 1, 2, 3. Ik heb de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in mij. 1, 2, 3. De Heilige Geest woont in mij. Oh, dan ben je toch een rijk mens. Dan kun je niet meer bang zijn, want de Heilige Geest is daar. En dan even heel snel naar Genesis 14, vers 18. Voor mij nog altijd een van de beste teksten waarin staat wie wij zijn. Want als we dan toch al hebben over die zegen van Abraham, dan mogen we even teruggaan naar de tijd dat Abraham gezegend werd. En dat vinden we in Genesis 14, vers 18 tot 20. En daar wordt een persoon opgevoerd bij de naam van Melchizedek. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. En hij was een priester van God de Allerhoogste. En deze Melchizedek, waarin de psalm staat dat hij, dat de zoon van God is naar de orde van Melchizedek, een priester, naar de orde van Melchizedek. Dat is een aparte klasse. Die Melchizedek was een aparte man. In het boek Hebreeën wordt hij beschreven als zijnde zonder voorgeslacht, zonder nageslacht, zonder geschiedenis, zonder begin, zonder eind, aan de zoon van God gelijkgesteld. En dat klopt ook. Want daar wordt er gezegd, hij was de koning van Salem, Salem Aleikum, Salem vrede. Wie is onze vredevorst? Jezus. Hij is ook Zadik, hij is de heilige, de gerechtvaardige. Wie is onze koning der gerechtigheid? Jezus. Dus die Melchizedek is eigenlijk een personificatie. Ik zei vroeger altijd, een theofanie, een godsverschijning van Jezus in het Oude Testament. Ik werd door een goede vriend van mij daarop terecht gewezen. Hij zegt, zeg maar liever een personificatie. Want dat andere heb je niet echt een bewijs van. Anders dan dat er dus staat in Hebreeën dat hij als de Zoon van God daarmee gelijkgesteld is. Nou, deze man zegent Abraham. En dan staat er in de Statenvertaling. En hij zegende hem en zei, gezegend Abraham Elione, Gode, de bezitter van hemel en aarde. Dat staat in geen enkele andere Bijbel. Maar de grondtekst kan je heel goed dit zo vertalen. Want daar staat het ook, Abraham Elione, aanspreektitel, possessor, bezitter van hemel en aarde. Nou, ik vond dat schitterend. Het is dan jammer dat onze Bijbelvertalers dat niet hebben aangedurfd. Dat snap ik ook wel. Want Abraham zoveel eer geven dat hij als gode, als God wordt aangesproken. Dat is in sommige belevingen, helemaal in de traditionele beleving, ook wel wat veel. Maar het is wel diegene die is als Jezus Christus die dat over hem zegt. En als we het nou gaan analyseren, dan komt het toch wel heel erg dichtbij. Want staat er niet in Psalm 8 geschreven, wat is de mens dat u hem bijna goddelijk hebt gemaakt? En laten we wel wezen, wij zijn ook genoemd naar de naam van God. Of liever gezegd naar de naam van de Zoon. Hij is de gezalfde, hij is de Christus. En wij zijn de christenen. Nou, ik denk niet dat ik je beter kan aanmoedigen en laten zien wie je bent door dit te zeggen. Wij zijn dus uit God genomen. Halleluja. Door het kruis, door geloof, is hij onze vloek geworden. Zijn wij kinderen Gods geworden. En mogen wij ons noemen gezalfden des Heren. Wat zegt Jezus in Lucas 2 of 4? Hij citeert daar in ieder geval Jesaja 61. De Heere heeft mij gezalfd om de gevangenen te bevrijden. Om het geknakte riet op te richten. Om de gebroken harten te helen. En de mensen die gevangen zitten. En er zijn een hoop mensen gevangen deze tijd. We kunnen ze gestoord noemen of hoe dan ook. Maar ze zijn gevangen in hun eigen demonie. Zo kun je het zeggen. En om die mensen vrij te zetten. Lieve mensen, dat is een roeping. Daartoe heeft God ons ordeend. Hij heeft ons aangesteld om dat te doen. Moeten we het wel gaan doen? Moet je eens voorstellen dat al die 1,4 miljard wedergeboren christenen gaan doen wat ze moeten doen in deze aarde. Oh, halleluja. Ik herinner me nog dat Helen en ik zaten in een strijdgroep in Amsterdam. En jij had het daar straks over de kleft. Nou, tegenover het station heb je het Bijbelhuis van Jeugd naar Opdracht. En er waren allemaal drugsdealers. Dus de mensen durfden niet eens daar naar binnen te gaan. En toen hebben we dat grondgebiedje gereinigd in de naam van Jezus. En er kwamen geen drugsdealers meer. We hebben macht. We hebben kracht. We hebben een enorm wapen in handen gekregen. En dat wapen zou ik willen noemen... Het in bezit nemen van de hemel en de aarde. Bezitter van hemel en aarde. Wat betekent dat? Wij weten dat wel eigenlijk, als ik goed jullie in de ogen kijk. Iedereen heeft wel eens een gebedswandeling gemaakt, toch? Waarom deed je dat? Omdat in de Bijbel staat, elke voetstap zal ik aan je geven. Waar zegt de Heer dat? Tegen Jozua, precies. En dan, daarmee neem je dus het grondgebied in bezit. Bezitter van hemel en aarde. We hebben het niet zo goed gedaan. God heeft eigenlijk gedacht dat wij de aarde goed zouden verzorgen. Hebben we niet helemaal goed gedaan. En het is een puinhoop geworden. Ik probeer dat nou een beetje te herstellen. Maar wij hebben dus de aarde in bezit gekregen. Klopt ook. Als Adam wordt geschapen. En laten we maar eens even kijken of ik dat hier heb. Ja. In Genesis 1 vers 26. God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld. Als onze gelijkenis. Heb je dat dan? Goden. Opdat zij heersen over de vissen der zee. Gevogelte des hemels. Vee over de gehele aarde. En al het kruipende gedierte. Dat op de aarde kruipt. Niet over die twee mensen die op twee benen rondlopen. Dat is het enige waar ze niet over mogen heersen. En wat heeft de kerk gedaan? Eeuwen. Lang, die heeft daar nou juist over geheerst. En niet over al die anderen. Ik vind dat zo belangrijk dat we snappen dat wij de baas zijn ook over de dieren. Ik kwam eens een keer ergens in een huis, moest ik iets brengen. En dan kwam meneer deed open met zo'n hond. En dan zei hij, je moet niet bang zijn voor de hond. Ik zei, ik niet hoor. De dieren zijn aan ons onderworpen. En ik keek me aan. Hij zei, nou, maar die hond geloofde me. Dus het was goed. En hij zegende hen. En God schiep de mens naar zijn beeld. En man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en zei, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. En dat moeten we nou maar eens een keer te harte nemen. We moeten de aarde gaan vervullen. En dat zijn toch een partij christenen. Ook in dit land. Alleen ze moeten wel naar de bovenkant komen. Ze moeten wel omhoog komen. Ze moeten niet, ik ben wel stil totdat Jezus terugkomt, christenen zijn. Nee, wij moeten ons laten gelden. Vanochtend kwam er een mevrouw in onze tent. En die kwam ach en wee roepen over het een en ander. Onder andere over een ongetrouwde zoon. Die niet meer getrouwd was omdat hij met een vreselijk mens getrouwd was. Zei ik, nou dan moet je ook voor je zoon gaan bidden dat hij iemand trouwt die bij hem past. Er zijn moeders, ook hier, die vanaf de kindtijd van hun kinderen hebben gebeden voor de juiste partner van hun kinderen. En dat is een geweldig iets. We hebben die macht. Dan hebben we ook nog de macht over de hemel. Hoe kom ik daar nou bij? Omdat dat in Efeze brief geschreven staat. Daar staat dat wij gezeten zijn met Jezus in de hemelse gewest. En daar mogen wij dus iets doen. En waar wonen al die machten en die krachten die gestoorde mensen in hun macht hebben? Die wonen tussen hier en de hemel in. En wij zijn daar gezeten. Dus dat, ook dat moeten we in bezit nemen. Oké, dat is even kort om u te laten zien wie u bent, wie je bent. En dat is dat we heel wat macht hebben. Ik ben al heel lang een christen. Een aantal van jullie ook, soms wel langer dan ik. Die zijn mij voorgegaan. En ik herinner me nog in de 60er, 70er jaren dat ineens de gebedsbeweging op poten werd gezet. De voorbidders. Er zijn mensen die voorbidders zijn. En ik hoop ook dat jullie voorbidders hebben. Want als je geen voorbidders hebt in een gemeente of in een werk, dan is het een zuur iets. Ik herinner me dat ik toen, dat ik nog bij Zending en Gemeente hoorde, dat er in ieder geval één mevrouw was in Zutphen en die bad altijd voor mij. En toen ik niet meer bij Zending en Gemeente hoorde en ook niet meer in het blad schreef, toen viel dat weg. En ik wist het. Het is zo belangrijk dat je een gebedsondersteuning bent. Nou, dat was een heel scala van voorbeelden. Er werden boeken geschreven over voorbeelden. Een van mijn geestelijke moeders, Elisabeth Elvis, richtte een organisatie op, Intercessors International. En zo ging dat verder. Daarna werd het een beetje stil daarom. Er waren wel voorbidders. En toen kwamen ineens in de 80er, 90er jaren de profeten op. Denk eens aan een David Wilkerson. En ineens begon iedereen te spreken over de gaaf van de geest en profetie en een woord van kennis en een woord van wijsheid, onderscheiding van geest, hoort allemaal bij die openbaring en profetie. En de profeten stonden op en het was geweldig. En sommigen hadden ook nog de euvele moed, moet je maar liever nooit doen, om dat op een visitekaartje te zetten. Dan ben je waarschijnlijk geen profeet, want dan heb je dat zelf bedacht. Het is beter als andere mensen van jou zeggen dat je een profeet bent. Het was een hele periode, dat profetie, dat was het helemaal. Ik heb in Frankrijk vrienden en die leven alleen maar op profetie. Nou, dat is het ook weer niet helemaal. Die kunnen niet zelf meer keuzes maken, want dan moeten ze naar een profeet toe. Maar je hebt altijd zo'n hype. En toen kwam de volgende hype en die is nu. 90er, 2000, eigenlijk vanaf het jaar 2000, komen de apostelen. Er zijn ook weer mensen die dat op hun visitekaartje zetten. Geen apostel waarschijnlijk. Mensen die apostel zijn, die geven eigenlijk datgene wat de profeten hebben gezien, geven het handen en voeten. En er zijn verticale en horizontale apostelen, ik zeg het je maar even. Er zijn apostelen die een heleboel gemeentes stichten. En dat is dus verticaal. Maar er zijn ook apostelen die andere mensen vrijzetten in hun bediening. Noem dat horizontale apostelen. En dan gaat het niet over de functie, maar wel over de zalving. Nou ben ik zo hartstikke blij dat de Bijbel zegt in het boek Amos, dat de tijden des Heren, want ik heb het nu over toch maar weer even een tijdspanne van zo'n 50 jaar, dat de tijden des Heren zo snel elkaar zullen opvolgen, dat de zaaier en de oogster en de zaaier lopen elkaar voor de voeten. Heb je dat in die tekst al eens gelezen? Dat in Amos 9. Oh, nou wil ik zijn, nou kom ik waar ik wezen wil. Als dat zo is, dan denk ik dat ik eerst moet uitleggen wat die voorbidders en die profeten en die apostelen doen exact. En dat het allemaal in u, in jou, in mij besloten ligt. Want we hebben de gave van de geest. En daar ging het toch om? De gave van de geest hebben we door het geloof. En de geest doet voorbeden. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. He, zat het niet de Romeinen? Romeinenbrief. 1 vers 12. Nee, vers 26. 12 vers 26. 12 vers 26. Dat de geest, wij weten niet hoe we moeten bidden naar behoren, maar de geest bidt voor ons. Wat gebeurt er op het moment dat je voorbeden doet? Dan open je de hemel, zodat God kan spreken. En dan komt het profetische woord. Dus even heel kort, vergeet alles. Als je voorbeden doet, dan open je de lucht, zodat het profetische woord tot je kan komen. En dan is het profetische woord tot je gekomen, dan moet je dat handen en voeten gaan geven. Nou, dat moeten we even praktisch maken natuurlijk, hè? Want anders heb ik nog niks gezegd. Heb ik u alleen maar een leuk lesje geleerd. Goed. Een jaar geleden, wij gingen verhuizen, gingen emigreren naar Zuid-Afrika. En onze beste vriendin, die ook mee was geweest om ons huis te kopen, die ging uit Almere weg, ging terug naar haar oorsprong. En dat was in Groningen, de stad Groningen. Dus ze had een huis te koop gezet. En er was nog niks in Groningen. Maar op een gegeven moment ontdekte haar zus dat er ergens vlakbij die zus een huis vrij zou komen. Dat was een dominees-echtpaar geweest. Meneer was overleden. Mevrouw was in een verpleeghuis terechtgekomen. En dat huis kwam waarschijnlijk vrij. Maar ze wist het nog niet. En we hadden er natuurlijk voor gebeden. En op een ochtend word ik wakker. En ik zeg, ik moet Marleen bellen. En ik bel het op. Ik zeg, je moet vandaag aan achter dat huis aan. Oh. Dus zij belde haar zus op. Nou, die vond het maar een wonderlijk iets. En dacht, hoe moet ik dan doen? Een briefje door de deur of zo? Dat is helemaal geen mens. Dus ze liep naar het huis. En daar waren wel mensen. Er waren de kinderen van dat echtpaar. Die kwamen helemaal uit Vlaardingen. Die bleven één nachtje slapen om het huis verkooprijp te maken. Nou, het was heel snel beslist. De zus zei, ik heb een zusje. Ik bel er nu op. Die komt eraan. Een van die kinderen had toevallig werk verricht in Niger. En onze vriendin Marleen is 7 jaar zendeling geweest in Niger. Dus dikke mik binnen de kortste keren. En het huis was verkocht. Praktisch, hè? Praktisch. Nou, maar dichterbij. Een week geleden kreeg ik via Facebook bericht dat een van onze vriendinnen moest een hartoperatie ondergaan. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik had er opgebeld in het ziekenhuis. Ik had een spreekbeurt vorige week in Amersfoort. Dus ik dacht, misschien kunnen we dan doorrijden naar Nieuwegein. Maar ze zei, nee, misschien beter, anders wordt het te druk. Mijn kinderen en mijn kleinkind en mijn man. Dus even niet. Prima. Dus ik dacht, nou, ik hoor het wel. Dinsdag belde meneer, mijn vriend. En die zei, het is misgegaan. Ze ligt aan de hart-longmachine. Nou, of ik wilde komen om te bidden, dus wij daarheen, gebeden met haar. En die nacht, slechte nacht gehad uiteraard, want dat is niet leuk. Je wil niet, 55 jaar oud, dus dat is echt jong om te sterven. Het was een enorme operatie, dat ze haar geen nieuw hart hebben gegeven, snap ik ook niet. Werd zoveel opgelapt dat. En de volgende ochtend werd ik wakker, echt een aantal keren intens gebeden, en dan ook, maar onafhankelijk van elkaar. En ik werd helemaal blij wakker. God heeft haar aangeraakt. Haar hart aangeraakt. Komt allemaal goed. Vandaag is de dag. Dus ik appte, whatsappte naar mijn vriend. In een beetje bedekte termen. Ik denk dat God tegen me heeft gesproken. Vandaag is de dag. Vandaag komt het goed. 2 uur later belde hij me op. De chirurg is bij me geweest en zei, vandaag is de dag. En ze is stabieler dan gisteren. Dat hoorden we pas dagen later. Ze hebben de machine wat dichtgeknepen, zodat het hart het over moest nemen. De volgende dag werd het weer gedaan. En nu is ze helemaal afgekoppeld. En ze is aan het nu herstellen, stabiel worden en herstellen. God sprak! Lieve mensen, op die manier moeten we te werk gaan. Weet je, we gaan zo op onze emoties af. Ik heb ook even stil erbij gestaan. Is dit mijn emotie of is dit een profetie? Hè? Daarom in bedekte termen en voorzichtig. Want we zijn geneigd om graag te willen. En toch heeft het me iets geleerd. Namelijk dat als we op die manier voorbeden doen, God ruimte krijgt om zijn actie te ondernemen. 20 minuten nog. Kom even met me mee. Nog een keer. Johannes 15 vers 16 en 17 aan het eind. Wat gij hem, opdat de Vader u alles geven, wat gij hem bidt in mijn naam, ik wil dat jullie vrucht dragen. Het is dus tijd om vruchtbaar te zijn. Voorbeden in praktijk in deze tijd en eeuw. Absoluut noodzakelijk. Stel je nou eens voor dat als het volk van God gaat bidden, er ineens geen aanslagen meer zullen zijn. Kan dat? Absoluut. Ik geloof dat. Weten we dan waar die aanslagen zijn? Nee, maar we kunnen wel de vijand tegenwerken. Het is een prachtige tekst in Lucas 10 vers 18. Ik heb jullie macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. Staat er in het Nederlands, en de hele legermacht van de vijand zal je geen schade toebrengen. Engels staat het een tikje anders. Er staat, als je dat doet, zal je geen schade ondervinden. Vergeten de mensen, die denken, ja, ik ben nou gisteren christen geworden, dus kan ik al deze dingen doen. Nee, je moet eerst die autoriteit je eigen maken, op de slangen en de schorpioenen treden. En dan, als je dat doet, kan niets je aanvallen. Ik geloof daarin. Goed. De tekst die ik hierbij heb gevonden is natuurlijk standing in the gap. Op de bres staan. In Ezechiël. Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen. Die voor het land op de bres wilde springen. Opdat het niet zou worden vernietigd. Israël had gezondigd. God moest het straffen, want God is een rechtvaardig God. Maar voorbeden kan dat verhinderen. Maar zo iemand heb ik niet gevonden, staat er dan heel triest. En God moest het land vernietigen. Wij mogen op de bres gaan staan voor ons land. En wij hebben heel wat op de bres te gaan staan. Mensen die hier komen wonen, omdat het homohuwelijk hier makkelijk is. Mensen die hier komen wonen, omdat euthanasie makkelijk is. Met een paar regeltjes. En dan kan het. Mensen die in hun bed nog grapjes maken en een uur later niet meer zijn. Het bestaat. Euthanasie is soms moeilijk. Is soms noodzakelijk. Als het leven van moeder en kind in gevaar is. Maar dat is geen provocatus. Dat is niet, ik heb geen zin in een kindje, dus. Het is allemaal gebeurd. We hebben bloedschuld. En we zullen op de bres moeten staan. Waarom zouden wij geen regering verdienen die het mis met ons laat zijn? Als we dit soort dingen toelaten, we zullen op de bres moeten gaan staan. Een volk krijgt de leiding die het verdient. En ik wil dat niet verdienen. Ik wil ervoor gaan staan. Ik wil voor dit land op de bres gaan staan. Ook Zuid-Afrika. Nou, op de bres gaan staan. Man die dat heel goed besefte, was Daniël. Daniël was een godsvruchtige man. Leuke man. Goeie man. Jonge man. Werd ouder en ouder en ouder. En hij kwam door de schrift erachter dat weer Israël had gezondigd. En dus, hij zat trouwens helemaal midden in die ballingschap. Hij was ook meegevoerd. Dat de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zouden duren. Dus ik ga er wat aan doen. Ik vind 70 jaar veel te lang. Dan leef ik misschien niet meer. En wat deed hij? Lees eens met mij in Daniël 9 vers. Even kijken. 2. In het eerste jaar van zijn koningschap, van Darius, leidde ik Daniël uit de boeken af hoeveel jaar het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er 70. Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed, voorbeden. En smeken al vastende en al rouwende. En ik sprak tot de Heer, mijn God, en beleed schuld. Heer, grote en geduchte God, die zijn belofte nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben en doen wat hij gebiedt. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest. Wij zijn van uw geboden en regels afgeweken. En wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam tot onze koningen, onze vorsten, onze oudsten en tot het gehele volk gesproken hebben. Heer, u staat in uw recht. Maar tot op deze dag staat de schaamte ons op het gezicht. En hij gaat voorbeden doen. Beseffende dat die 70 jaren ingekort gaan worden. Lieve mensen, deze hele wereld is aan het gek worden. Als je bedenkt wat er nu op dit moment in het grootste land, wat in ieder geval westers denkt, aan de gang is, dan zullen wij voorbeden moeten doen. De ene president is een woord dat ik niet wil zeggen, maar Het begint met een I en het eind met een T en er staat ook een O in. En de andere president, de presidentje, is dan misschien nog wel de beste van de twee, maar die staat voor alle dingen die ik nou net heb genoemd. Dus dat is niet best. En dan hebben we toch nog altijd een beetje veiligheidsgevoel bij het feit dat dat land bestaat. Omdat ze altijd ingesprongen zijn in de hele wereld. We hebben voorbidders nodig. Voorbidders die eenparig dingen gaan vragen. Fervent prayer. Doorzettend gebed. Net zo lang doorbidden totdat het licht aanbreekt en je hart weet. Er is iets veranderd. Er is iets veranderd. Jacobus, daar staat in hoofdstuk 15, vers 16b. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Moet je eerst weten dat je dus rechtvaardig bent. Vandaar dat ene betoog vanuit Abraham. Wij zijn rechtvaardig. Ik ben rechtvaardig. Ik ben rechtvaardig. Ik ben rechtvaardig. Ik ben rechtvaardig. Er is altijd eentje die op de achtergrond zegt, ja, is dat nou wel zo? Ja, halleluja. Ik ben rechtvaardig. Maak ik fouten? Absoluut. Maar ik ben gered door het bloed van het lam. En ik doe vlug het bloed op mij en dan laat die vijand maar eens opkomen. Dat bloed, dat brandt hem weg. Het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Gebed in de geest. We hadden even lunch met Ina en die zei, ik mis zo dat we bidden in tongen. Nou, die tongentaal, dat is zo enorm krachtig iets. Bergstam, waar ik ooit dit mocht verkondigen, daar zagen de mensen letterlijk dat de demonen zich terugtrokken op de berg, omdat we in tongen aan het bidden waren. Koriaba, ayala, maizotatariyazi. Doe eens even mee. En zet er maar wat kracht achter. We hebben de overhand, lieve mensen. Bid in de geest. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Ieder keer dat u bidt, blijf waakzaam. En bid voortdurend voor alle heiligen. En dan natuurlijk Romeinen 8, vers 26, dat was 8, 26. De geest helpt ons in onze zwakheid. Dan bid ook terwijl je focust. Prachtig, mooi, modern woord. Focussen. Focussen. Wat betekent dat? Dat je je doel voor ogen bent. Paulus zegt in de Korintherbrief, ik ben niet een vuistvechter die in het wilde weg slaat. Ik was in een bidstond, nog niet zo lang geleden. En daar bad iemand Zuid-Afrika. Heren, wilt u heel Zuid-Afrika redden? Leuk gebed. Weinig focus. We zijn niet atlas. Dat we de hele wereld op onze nek kunnen hebben. En toch kunnen wij de wereld veranderen. Als we focussen op datgene wat God wil. Hij wil dat we elkaar lief hebben. Hij wil dat we focussen op het goede en leven spreken. Dat we vruchtbaar zijn en het land in bezit nemen. Bid dan ook in de naam van Jezus, Johannes 16 vers 23. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen, maar ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Zou het niet heerlijk zijn als wij bidden en ineens horen we dat de politie dit heeft verijdeld en dat heeft verijdeld. Misschien moeten we maar eens meer voor onze politie bidden. En zitten daar zonders tussen? Absoluut. Dat doet er niet toe. Maar het is wel onze macht. En dan mogen we die zegenen. En kijken wat er dan gaat gebeuren. Oh mensen, ik ben zo ervan overtuigd dat wij de wereld kunnen veranderen. En dat is mijn boodschap. Dat is mijn boodschap. Oh, halleluja. Bid in autoriteit. Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. En dan komt inderdaad die tekst van: ik heb je macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. En om de kracht van de vijand te breken. En als je dat doet, hier staat zo dat. Nee, als je dat doet, zal niets je schaden. Zijn mensen bang hoor, om dit soort dingen te doen? Ah! Op dat moment begon hij vervuld van de Heilige Geest te juichen en zei: ik loof u, Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandig hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Nou, laat mij maar eenvoudig zijn hoor. Halleluja. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij, Jezus zegt dan, hè, alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Nou, even heel snel, nog een keer. Recapitulatie. God heeft ons bij zijn naam geroepen. Hij heeft ons de macht en het mandaat gegeven en de autoriteit om in zijn naam op te treden. Ja? Elke dag weer opnieuw. In allerlei soorten situaties. Dan gaan we voorbidden. We gaan net zo lang voorbidden in de naam van Jezus. In de geest. Als je het even niet meer weet in het Nederlands, dan maar in de geest. En niet tongentaal. Totdat de hemel open gaat en je de profetie, het profetische woord krijgt. En zeker weet dat je erdoor bent. En dan ga je het handen en voeten geven. En dan ga je het ook in bezit nemen. Nou, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. En dat is het enige boodschap die we kunnen brengen in deze tijd en eeuw. Want wij zullen het verschil moeten maken in deze wereld. Terwijl de Satan rondgaat als een briesende leeuw. En mensen misbruikt om andere mensen de dood in te jagen, ook vele onschuldigen, zijn wij ons er meer en meer van bewust aan het worden. Dat wij het verschil kunnen maken en leven kunnen brengen. Leven kunnen brengen. Leven kunnen brengen. Leven kunnen brengen. Ja? Amen. Maar daar ben je nog niet van me af. Tuurlijk niet. Dan gaan we dat ook samen doen. We gaan staan. Ik heb precies nog 4 minuten. Oké, ben je er klaar voor? Neem in je gedachten mensen en situaties die het nodig hebben om doorgebeden te worden. Ook dit terrein. Nou zie ik Boskoop niet direct een terroristengebied, maar je weet maar nooit. Maar dit land in ieder geval wel. En laten we op de bres gaan staan voor degene die je in je hoofd hebt en ook voor dit land. Vader God, wij komen tot u. Heren, maak ons meer en meer bewust van wie wij zijn in Christus. En Vader, als eerste willen we de vijand aanzeggen. Je kunt ons niet langer zwak maken. Zelfs niet door dingen die we in het verleden hebben gehoord. Aan doctrines dat we niet waard waren. Of dat we wurmen waren. Of dat we niet groot genoeg waren. Of sterk genoeg waren. Vader, we willen dat alles achter ons laten. Van ons afschudden. In de naam van Jezus. En we willen op onze plaats gaan staan. In het koninkrijk van God. En dan willen we Nederland gaan dragen. Hier als zuilen. Maar we willen eerst bij dichtbij blijven. Zoals u dat ook zegt. Eerst in je Jeruzalem. En heren, die mensen dragen we aan u op. Die het zo nodig hebben. Dat de vijand zijn greep op hun verslapt. In de naam van Jezus. En we dragen deze mensen op aan u, Heere Jezus. En we zeggen de vijand aan, in de naam van Jezus, laat af je tentakels van deze mensen. In hun denken, in hun gevoel, in hun zwakte, niet langer. Want ze zullen Jezus mensen worden, in de naam van Jezus. We bidden voor al die mensen die aan de drank en de drugs zijn, jonge mensen misschien, zelfs in je gezinnen. En Vader, in de naam van Jezus, wij bidden tot u. En we dragen deze mensen, jonge mensen, aan u op. En we zeggen, de vijand zal zijn handen van hun af moeten laten. En de verslavingen zullen verbroken worden in de naam van Jezus. En ik zal ermee doorgaan, totdat ik in mijn hart weet dat het doorgebeden is. En ik er klaar mee ben. Vader, wij bidden voor dit land. Dat al het onheil veroorzaakt door zogenaamde tolerantie en humanisme. Dat het verbroken zij. En Vader, wij doen boete voor dit land. Heren, wij staan voor dit land op de bres. Wij bidden tot u en zeggen, Heren, vergeeft u dit land en zijn tolerantie van evenher al ontstaan. Vader, in de naam van Jezus, opdat wij juist de regeringen krijgen die een standpunt innemen en de tolerantie niet met intolerantie verplaatsen, maar wel met de wetten van God. Dat bidden we in de naam van Jezus. Wij bidden voor partijen die werkelijk God willen volgen, dat zij een stem in de netwerk krijgen. In de naam van Jezus. Heer, over 8 maanden wordt er weer gestemd. En we willen blijven bidden totdat er een verandering, een kentering is. En we blijven daarin geloven in de naam van Jezus. Dat wij het land kunnen veranderen. O Vader, ik dank u zo. Voor een prachtige gemeente. Waar ik een prachtige band mee heb. Dat u hun sterker maakt, nog sterker maakt en nog sterker maakt. Dat de roep vanuit deze gemeente over het territorium hier aan in de omgeving zal klinken. En mensen de weg naar het kruis zullen vinden en naar de vrijheid. In de naam van Jezus. Amen.